Ik heb speciaal voor vandaag een klokje op de rommelmarkt meegenomen. Ik heb nooit een horloge om. Maar het horloge staat af en toe stil, Hans. Dus in principe op deze klok duurt hij een half uur. Maar als hij stil staat duurt het iets langer. Maar dan wil je me wel een centje geven, denk ik. Hè? Vanochtend had ik een gedachte om toch iets te delen wat ik niet had voorbereid. En toen dacht ik van nou zal ik het doen. Ja, ik zal het doen, dacht ik. Want dat is in mij. En toen, dan twijfel je toch wel weer even. Maar dan is God ook weer zo liefdevol dat iemand in de bidstond tegen mij zegt. Je denkt aan iets en je denkt dat je het niet moet delen. Maar deel het maar gewoon. Dan denk ik, nou Heer, dank u wel. Dat u gewoon zo praktisch gewoon spreekt en aanmoedigt. Dus ik wil daar maar mee beginnen. Ik wil straks iets delen uit het boek Hooglied. Dus als u dat alvast wilt opzoeken. Dat staat volgens mij Psalmen, Spreuken, Hooglied, het eerste hoofdstuk. En daar wil ik straks wat uit delen. Maar voordat ik dat doe, ik probeer altijd als ik spreek een aantal dingen te gebruiken waar ik zelf gewoon mee worstel. Of probeer te begrijpen van Gods woord, of waar ik in studeer. Nou, dat zijn de dingen die in mijn hart leven, waar ik mee bezig ben. En daar probeer ik ook altijd heel dichtbij te blijven en uit te spreken. En ik kijk ook altijd, dat is mijn afspraak ook wel met God, dat ik zeg, en ik wil altijd een paar voorbeelden gebruiken van recente week. Want dat is het echte leven. Daar gebeurt het, daar kom je dingen tegen. En ja, die zijn er. En dus die kun je gebruiken. Nou, ik kan je verzekeren, ik heb een hele lijst van gisteren. En daar wil ik toch even mee beginnen. Voordat ik met Hooglied begin. Gisteren, ik had op zich een intensieve werkweek achter de rug. En dan zie je wel uit naar het weekend. Ik was op Facebook wat aan het mopperen over de mentaliteit van onze Nederlandse spelers. Dat ze weer aan het tackelen waren. Maar toch, een fantastische zegen, 5-1. En tijd voor het gezin. En je gaat naar bed. En ik word wakker gebeld. Dus ik sta daar, half in mijn pyjama. Mijn buurman, en die vraagt, waar blijf je Bart? Ik kijk hem aan. Ja, waar moet ik zijn dan? Je zou me helpen vandaag. Oh, waarmee? Ja, met de tuindeur. Oh, maar ik had je toch een tip gegeven hoe je dat zelf kon doen. Ik heb het uitgetekend, ik ben nog bij je geweest, foto gemaakt. Kijk, zo kun je het zelf doen. Maar hij had opgepakt, jij gaat mij helpen. Ja, daar sta je dan. En dit is nou precies de man waar ik met God heb afgesproken. Hij staat nog zo ver weg van heelheid en van God, dat ik juist voor hem een praktische buur wil zijn. Hij vloekt, hij maakt de meest schuine moppen. Hij is gebroken, hij is arm, hij is werkeloos, hij heeft geen eigen waarde. En ik ben een van de weinigen die bij hem thuis komen om de belasting in te vullen. Of als er gewoon nood is, ben ik de enige die er is. Maar hij zegt, joh, jij bent de enige die me kan helpen met deze tuindeur en niemand anders. Oei, dan voel je je nog kleiner worden. Ik zeg, ja, maar sorry, ik kan echt niet. Ik heb vandaag toernooi van mijn zoon en ik heb de dag vol zitten. Maar ik heb het echt niet zo begrepen. Nou, dan zal het wel aan mij liggen. Ik denk dat wel, dat het aan hem ligt. Maar ik zeg, joh, binnenkort wil ik je echt helpen. Maar toen, ik zag de teleurstelling in zijn ogen. En hij deed daar aan de deur zijn hele beklag van afgelopen week. De moed schonk hem weer in de schoenen. Hij had weer een afwijzing gehad op zijn werk. Weer een teleurstelling. En ik stond daar gewoon bijna een half uur te luisteren naar zijn klaagzang. En ik dacht, aan de ene kant fijn dat ik er even kon zijn voor hem. Maar ik voelde mezelf ook weer falen. Dat ik hem niet kon helpen en meer kon geven. Ik pakte koffie. Mijn vrouw kwam beneden. En ze deed ook haar klaagzang. Toen dacht ik, oké, ik heb net de kamer verbouwd. De slaapkamer boven is af prachtig geworden. Maar het is nog niet zo duister dat het ook donker blijft 's ochtends. Dus we worden vroeg wakker van het licht. Dus we hebben wat minder geslapen. En Linda ook. Maar het was geen klaagzang naar mij, want ze snapt heel goed dat niet alles in één keer kan. Maar ik als man, of als Bart zijnde moet ik beter zeggen. Anders dan krijgen we zo'n man-vrouw verhaal. Voel dat toch weer als falen. Oh, ik heb niet snel genoeg gedaan. Ik had het eigenlijk af moeten hebben. Had ik er maar voor gezorgd, had zij beter geslapen. Maar ja, gelukkig werkt het voor Linda zo. Ze wil gewoon even haar verhaal kwijt. Dat heeft niks te maken met niet goed wel goed. Maar ze wil gewoon even vertellen wat haar bezighoudt. En dat is goed. Dat was ook alles. Vervolgens zegt ze, hoe laat ben je bij het optreden van Roos? Mijn dochter die had een optreden van dans in Hogeveen. Ik zeg, ja, maar ik ging toch vandaag mee met Bram. Die heeft een eindtoernooi. En ik weet niet of ik het red om daar op tijd te zijn. Want ik kreeg een mailtje dat als Bram wint, hij tot 8 uur moet spelen. Oh, dan zou Roos wel teleurgesteld zijn. Oh, ja, want die had erop gerekend. Ik zeg, oh, je had toch niet gezegd dat ik zou kunnen? Ik probeer het. Dus dan wil ik liever niet zeggen, ik kom. Nee, dan hoop ik gewoon dat het meevalt. Maar ja, hopen dat je zoon verliest is ook niet de oplossing. He, Nederland verrast soms ook met winnen. Dus ja, mijn zoon had ook kunnen verrassen. Zit ik in de auto, word ik gebeld. Waar is de sleutel? Welke sleutel? Ja, we staan hier bij de Kameel in Meppel, ons gebouw. En we komen er niet in. Ik zeg, maar je hebt toch de sleutel? Nee, maar die persoon is er nog niet. En die dacht, jij bent er wel. Ja, maar ik ben er niet. Nou, geregeld. Een uur later konden ze erin, want iemand anders is ingesprongen. Word ik nog een keer gebeld. En vroeger dacht ik, weet je wat, ik laat die telefoon. Dat denk ik dan echt, hè. Ik ben even eerlijk. Laat die telefoon maar even rinkelen. Los ik later wel op. Nee, Bart, wat is er nu? De koster. Waarom zijn de Iraniërs hier? Ja, die hebben een trainingsweekend. Dat doen we om de maand. Stellen we ons gebouw open. Kunnen de Iraniërs getraind worden. We zorgen voor alle gastgezinnen. Dat er zo'n 25 tot 30 Iraniërs onderdak krijgen. Zodat ze getraind worden. Ik zeg, en dit keer was ik eindelijk blij. We hadden alle gastgezinnen rond. Het was goed gecommuniceerd. Wat is er aan de hand? Ja, maar we hadden al een activiteit. Deze datum kon niet doorgaan. En nu? Ja, ze zijn er. Oh, sorry. Weer een moment van falen. Ja, want we hebben vanavond eetje mee. Dat is ons diner in Meppel. Dat we koken voor de stad. Oh, maar we zeiden dat we het door zouden laten gaan. Maar dan zouden we het combineren. Maar ja, vergeten te regelen. Zij was het vergeten, ik was het vergeten. Maar ik had wel zo'n relaas. Dus mijn telefoon moest eerst even hier. De teleurstelling. En vervolgens hadden we een goed gesprek. En we hebben het wel kunnen redden. Maar toen dacht ik, nou, het lijstje wordt langer. Toen werd ik gebeld door mijn bestuurslid van de Joodse begraafplaats. Ik krijg een school voor een praktijkweek. Die moet een maatschappelijke opdracht doen. En die komen op de begraafplaats. Komen zij een goed werk doen. Onderhoud. Maar een medebestuurslid heeft een hartaanval gehad. De ander plotseling voor de familie weg. En ik heb een erg drukke baan. Dus ik red dat niet door de week. Dus ik kreeg weer zo'n relaas door de telefoon. Hoe kunnen jullie dat als bestuur zijnde dan? Ik denk, oké, ook hier uiteindelijk creativiteit gevonden om het op te lossen. Maar ik voelde me nou niet echt bepaald nog enthousiast. Ik voelde me steeds meer als falen. Ik denk, oké, ik dacht dat ik het goed deed. Ik dacht dat ik het ook op orde had. Maar blijkbaar had ik, ja, als ik het allemaal had willen voorkomen, nog beter kunnen communiceren, nog meer kunnen doen. Nou ja, sta ik daar uiteindelijk op het toernooi. Mijn zoon van de 8 spelers die het afgelopen half jaar de beste waren, mochten spelen. Dus ik had mijn zoon al ingeprent van, jongen, je staat hier tegen de 8 beste spelers. Dus wees niet teleurgesteld als je misschien niet alles wint vandaag. Zou kunnen. Ja. En hij begon te spelen. Ik denk, nou, dat gaat goed. Ik ben sowieso trots, want hij speelt met passie. Hij is ermee bezig. En ik zie dat hij geniet. Maar ik zag langzamerhand dat die andere jongen ook beter werd. En ik zag op een gegeven moment mijn zoon baalmomenten krijgen. En ik zag gewoon, hij kreeg tranen in zijn ogen. En het lukte niet, hij miste wat dingen. Dus ik kon hem in de break even zeggen, jongen, alsjeblieft. Kijk nou naar elk punt wat wel goed gaat. Kijk nou even niet naar wat niet lukt. Misschien verlies je toch, maar betrek het niet zo op jezelf. Ja, maar ik kan niks. Ik ben toch niks. En het gaat toch niet lukken. Oh, dan breek je hart. Dus ik spreek hem aan, alsjeblieft. Vecht niet tegen jezelf, maar vecht tegen die ander. Nou, hij begon, ik zag het gewoon, die frustratie was zichtbaar. Zelfs die tegenspeler keek rond van, wat gebeurt hier? Dus ik denk, oh, zoon, wat doe je? Ik sta aan de zijkant, ik kon er niet bij. Je mag ook niet elke keer een break inlassen. En ik sprak hem nog een keer aan en nog een keer. En op een gegeven moment, ik merkte dat ik zelfs boos werd van binnen. Ik denk, waarom laat je je zo inpakken? Ik ben niet boos op mijn zoon, maar wel omdat hij zich zo liet inpakken. dat hij die verwijt en dat falen en de negativiteit van het niet kunnen, het niet mogen zijn, zo op hemzelf betrok. Het was gewoon zichtbaar. Hij verloor alleen al door zijn uitstraling bijna. En ik werd daar boos op. Ik denk, oh vent, je moet nog door die hele reis heen. Ik had het vroeger ook als kind. Falen, angst. Het op jezelf betrekken, het liefst ervan weg willen rennen. En dan zit je daar als vader. Ik sprak hem nog één keer liefdevol aan. Van zoon, hou van jezelf. Hou van jezelf. Je mag falen. Het mag hier fout gaan, maar knok tegen die tegenstander en niet tegen jezelf. En toen ging hij door zijn voet heen. Pijn, hij moest stoppen. Hij kwam naast me zitten. Maar hij wilde zich niet laten troosten. Sorry hoor, als ik... Ik word maanden niet emotioneel, maar als ik spreek over deze dingen, dan is het ook genezend voor mezelf. En dat doet God. Door deze voorbeelden heen. Spreekt God ook gisteren tot mij. Ik wil een hand om hem heen leggen, maar hij wil het niet. Hij wijst het af. Laat hem maar. Ik heb gefaald. En dan wil ik gewoon naast hem blijven zitten, heb ik ook gedaan. Je wilt hem zo graag troosten, je wilt hem graag zeggen, joh, dit gebeurt, het gaat niet altijd goed. Je moet dus weten wat ik al over mij heen heb gekregen vandaag aan teleurstellingen en falen. Maar joh, ik hou gewoon van je, ik geniet van je, wat je ook presteert. Al win je niet, al gaat het fout. Maar als je gewoon maar bezig bent en zoals altijd met badminton, gewoon geniet, daar geniet ik van zoon. Ja, maar als jij er bent, dan zul je net zien, gaat alles fout. Normaal gaat het goed. Zeg maar, zoon, ik geniet gewoon van wie jij bent. Daar gaat het mij om. En ik heb er gewoon verdriet van als het niet lukt. Maar ik zie je. En ik wil je helpen. En ik heb op dat moment maar niet te veel meer gezegd. En hem gewoon gelaten. En hem verzorgd. En even lekker langs de McDonald's gereden. En we hebben gewoon lekker wat gegeten. En gisteravond om bed, dan kun je een gesprek hebben. Van joh, dit doet papa verdriet. Als je zo faalt en dat zo op jezelf betrekt. En ik weet hoe dat voelt. Ik had er deze dag ook last van. Ik had zelf het idee van, weet je, ik bel Hans op. Vraag alsjeblieft een andere spreker. Ik kan dit ook niet. Dat zat letterlijk in mijn gedachten. Wat doe ik hier eigenlijk? Er zijn veel betere sprekers. Heer, ik heb net uitgestapt om wat meer te gaan doen voor u. En dan zijn dit de tegenslagen. Laat maar zitten. Ik ben wel toe aan wat rust. Ik heb hard gewerkt, ik heb verbouwd. Blijkbaar kan ik er amper voor mijn kinderen genoeg zijn, want ik kan ze teleurstellen blijkbaar. Laat maar. Maar toen dacht ik aan het eigen voorbeeld wat ik voor mijn zoon was. En kon ik dat ontvangen? Nee, Bart. Jij bent jij. Ik heb je een naam gegeven, een plek gegeven. Ik hou van je, niet om wat je doet. Niet om wat je gaat presteren. Niet als je teleurstelt of faalt, maar gewoon omdat je mijn zoon bent. En ik zie je. En ik heb je lief. Want daar draait het om, om die relatie. God wil gewoon tegenover mij staan. En mij aankijken. Net zoals ik bij mijn zoon doe en zeg, joh Bart, daar gaat het allemaal niet om. Maar ik wil met jou optrekken. Ik wil je gewoon lief hebben. Ik wil je troosten. Ik wil je aanmoedigen niet te stoppen, maar gewoon door te gaan. Dat is even mijn intro, waarvan ik dacht, laat me zitten. Maar dat is gewoon het leven. Dat gebeurt mij dus gisteren allemaal, zo'n rollercoaster. En dan heb je Hooglied. Daar wou ik mee beginnen. Maar daar zit ook het antwoord in. Hooglied van Salomo staat erboven, Hooglied 1. Hooglied gaat vanuit God uit. De eerste twee zinnen niet zozeer. Maar Hooglied, voordat ik ga lezen, wil ik er wat over zeggen. Het is het lied der liederen. Het is het hoogste lied, het negende lied, zoals je ook wel zou kunnen zeggen. Het lied wat ook bij Pasen, bij Pesach, in de Joodse traditie op de Shabbatavond werd gezongen. Omdat het een lied is, omdat we nog in ballingschap zijn, nog in een land van falen, nog in Egypte, daar waar gebrokenheid is, en nog uitzien naar die tijd van opwekking, naar die tijd van vrede. En dit lied, Hooglied, begint ook in ballingschap. In Egypte. Egypte, het volk van het nekvolk. Het volk wat halstarrig is. En Israël, het volk van het aangezicht. Want God wil van aangezicht tot aangezicht met ons optrekken. Hooglied heeft steeds versen van 9 maal 9, 81. Hetzelfde woordgetal als ook anarchie. God, ik ben. Ik ben, waar God ook de 10 woorden mee begint. Dus God laat iets zien van wie hij is in Hooglied. En we hebben er, ik zei tegen Hans al, Hooglied. Ik weet wel, als tiener moest ik dit boek niet te veel lezen. Want je kreeg daar toch vaak ook de uitleg tussen man en vrouw en de liefde en de erotiek. En er zitten ook nog wel wat vergelijkingen in Hooglied met vruchten en dieren die op de vrouw slaan en op de man slaan, waarvan je denkt, wat moet ik daarmee? Maar Hooglied is een heel mooi boek. Het zegt iets over het verlangen wat God heeft om met ons in relatie te leven. En vandaag hebben we het gezongen over hoe God hier aanwezig is en jou wil ontmoeten. En een van de dingen die mij steunen is, ik zag hier namelijk achterin dus een katholieke kerk. En hier achterin staat een bankje, een groen bankje of een tafeltje. En die staat ook in het klooster van Vaals, waar ik een paar keer per jaar heen ga. En als ik daar de mis naartoe ga en ik betreed daar de zaal, dan is soms, als het donker is en net de licht naar binnen valt, is er gewoon heel veel wierook. Dan is die hele zaal gevuld met een lucht, met een substantie ook, een soort dauw, een soort, ja, bijna een wolk waar je doorheen moet lopen. En als ik daar binnenkom en die deuren gaan open, dan stap je een ruimte binnen die je voelt, die tastbaar is. Want je komt erin, je ruikt het, je wordt omringd. En je ziet het, je waait je ook door die wierook heen. En dan krijg je een andere beleving van ruimte. Als ik hier vandaag binnenkom, dan probeer ik ook dat beeld altijd voor me te houden. God, u bent hier. U bent niet alleen hier. U bent niet alleen hoog in de hemel, want dat zingen we vaak. Maar als het staat over de tijd van Salomo, dan moet u nog maar eens 1 Koningen 8 lezen. Dat is echt een fantastisch boek om te lezen. Waar Salomo, weer de tijd van Salomo, waar God wolk weer op aarde komt. Dat was een tijd van volkomen shalom, volkomen vrede, volkomen tegenwoordigheid, dat de troon van God zelf licht was. En de tegenwoordigheid van God gewoon de tijd deed stilstaan en vrede bracht. Dat is de tijd waar we ook weer op wachten. De tijd gaat komen dat als God terugkomt, dan staat de tijd weer stil en dan zal God zelf het licht zijn. Dan is God niet ver in de hemel, maar dan komen hemel en aarde weer bij elkaar. Dan is daar die tegenwoordigheid, die wolk, die substantie, is niet ver weg, boven of onder ons, maar we lopen er middenin. En ik heb vaak geleerd, Heer God, als ik hulp roep, u bent hoog in de hemel. En toch vaak in mijn denken projecteer ik God hoog in de hemel, ver weg. Van waar komt mijn hulp? God, u bent daar, help mij. Maar God is om mij heen. Waar is de hemel? Waar is Gods koninkrijk? Niet ver weg boven, dat is, ja, in onze dimensies denken. Maar Gods koninkrijk is hier. En dan probeer ik me gewoon letterlijk voor te stellen. Heer, u bent in mij, u bent om mij, u bent naast mij, u bent boven mij, u bent om mij heen. Hier is vandaag uw koninkrijk. Hier is uw vrede. Hier is uw Heilige Geest. En daar waad ik mij nu in. Dus als ik hier binnenloop, dan probeer ik God niet ver in de hemel te denken. Of als ik hulp nodig heb, dan moet hij nog komen. Of er moet nog hulp onderweg zijn. Of de Heilige Geest moet nog iets gaan doen. Nee, ik mag me al in die wolk, in die ruimte waar hij is, bewegen. En dat maakt mij bewuster. Van, oh Heer, u bent hier. Ook gisteren als ik naast mijn zoon zit, dan kan ik mij dat voorstellen. Zeg ik, Heer, u bent hier in uw tegenwoordigheid. Voor mij, om mij te troosten. Maar ook om mijn zoon te troosten. U bent niet hoog in de hemel, maar u wandelt met mij. De tijd van Salomo. En daar is eigenlijk het hele Hooglied om geschreven. Ik vind een van de mooiste boeken is Genesis, waar het allemaal begon. En we zijn terug naar de toekomst, zeg ik altijd. We zijn weer terug naar Genesis, want zoals het bedacht is, zo zal het ook worden. Daar schrijft Openbaring ook over, de bomen en de bomen die in Openbaringen terugkomen. Ik vind Jesaja een prachtig boek, omdat hij ook van ballingschap tot aan dat vrederijk, tot aan dat God en mensen weer verenigd worden. Het weer één dimensie wordt. heel Jesaja, dat hele boek, dat troostboek, dat omschrijft. En ik vind Hooglied de omschrijving van de relatie. Ik ben druk bezig met mijn huis te verbouwen. En als je het soms niet oplet, dan ben je druk bezig met verbouwen en heb je geen tijd voor je medebewoners. Ik ben vaak de laatste tijd op reis, door de week niet thuis, kom ik thuis, gaat papa klussen. En dan zeggen de kinderen wel eens, ja pap, je bent wel thuis, maar je bent boven aan het klussen. En dan vergeet je wel eens dat je aan het klussen bent om het bewoonbaar te maken. Niet om te blijven klussen. Dus af en toe moet je die tafel neerzetten. En dat hebben we ook gedaan toen we begonnen met klussen. Eerst een tafel inrichten op een betonnen vloer met een paar stoelen. Zodat je ook tijdens de reis, tijdens het klussen, tijdens dat het nog gebouwd moet worden, wel een moment hebt voor de ontmoeting zelf. Want daar draait het huis om. Dus de hele schepping en openbaringen waar we nog op wachten, draait niet om dat er uiteindelijk een nieuwe schepping alleen is. Of een nieuwe hemel en aarde. Of een atmosfeer waar alles goed is. Maar het draait uiteindelijk om die ene ontmoeting. Die we ook vandaag al kunnen ontvangen. Want we geloven, zeker door de Heilige Geest die ons gegeven is, dat God in ons is, met ons is, om ons heen. En dat we hem kunnen ontvangen. En Hooglied schrijft over dat verlangen. Hallo, drukke Bart. Hallo, klusser. Hallo, als je denkt te falen en nog eerst heel veel goed moet doen voordat ik je kan ontmoeten. Ik wil met jou wonen. Ik wil jou ontmoeten. En daar gaat Hooglied over. Het verlangen. Laat hij mij kussen. Laat zijn mond mij kussen. Jouw liefde is zoeter dan de wijn. Zoet is de geur van je huid. Je naam is een kostbaar parfum. Daarom houden de meisjes van jou. Neem hem met je mee. Laten we rennen. Mijn koning brengt mij in zijn kamers. Laten we juichen en zingen om jou. Laten we jouw liefde prijzen, meer nog dan de wijn. Natuurlijk houden de meisjes van jou. Meisjes van Jeruzalem, donker ben ik en mooi als de tenten van Kedar, als het doek van Salomo's tenten. Kijk niet op mij neer, omdat ik donker ben, omdat de zon mij heeft gebrand. Mijn moederszonen waren hard voor mij. Ik moest hun wijngaarden bewaken. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Zeg mij toch, allerliefste, waar laat jij de kudde weiden? Waar laat jij die 's middags rusten? Laat mij toch niet dwalend langs de kudde van je vrienden gaan. Als je mij niet vinden kunt, mooiste van alle vrouwen, volg dan het spoor van de kudde. Weid je geiten waar de herders schuilen. Vriendin van mij, met een merrie voor farao's wagen vergelijk ik jou. Hoe lieflijk zijn je wangen en je ringen. Hoe sierlijk zijn je hals en je ketting. Laten we een gouden sieraad voor je maken, bezaaid met zilveren stipjes. Nu mijn koning op zijn rustbed ligt, geurt mijn nadder zoet. Mijn liefde is mij een bundel mirre. Hij slaapt tussen mijn borsten. Mijn lief is mij een hennetros in de wijngaard van Engedi. Je bent zo mooi, vriendin van mij. Je bent zo mooi. Je ogen zijn duiven. Wat ben je mooi, mijn lief. Wat ben je bekoorlijk. Het groen is ons bed. De balken van ons huis zijn cedes. En de binten zijn cipressen. Dus waar je ook staat, waar jij ook misschien het gevoel hebt te falen of nog niet te voldoen, of misschien ver van God te staan. Uiteindelijk wil God jou gewoon ontmoeten, waar je vandaag bent. Het verlangen naar vereniging, dat zit allemaal in ons als mensen. Niet meer eenzaam, maar tweezaam worden. Daar is de hele schepping op gestoeld. God heeft gesproken, maar hij zag dat het woord niet antwoordde. Adam, waar ben je? God miste de bewoner. Hij was niet gelijk bezorgd om de schepping of het huis wat hij had gecreëerd. Maar hij vroeg, Adam, je antwoordt niet meer. God wil van oog, tot ons spreken, ons aankijken, zeggen, Bart, waar ben jij? Hallo, ik wil jou lief hebben. Ik wil jou vertroosten, jou omarmen. Met jou optrekken. Zijn liefde is zoeter dan de wijn. De wijn staat ook wel voor de volkeren, voor het beste dat de volkeren deze wereld te bieden heeft. Maar God zegt, ik heb meer. Het is zoeter dan wat de wereld jou kan bieden, kan ik jou geven. Jouw naam is een kostbaar parfum. Ook wel in een andere vertaling, olie. Je naam is genezend. Olie is een genezende substantie. Daarom houden de meisjes van je. neem hem met je mee, laten we rennen. En de meisjes, staat ook wel in het Hebreeuws, dat het alamot is. Dat het betekent dat God over de dood heen gaat. De kus die hier staat wordt ook wel de paaskus genoemd. Jezus werd eigenlijk gekust met leven. En kwam weer over de dood heen tot leven. Dus er is geen grens aan Gods liefde om jou weer levend te kussen. En weer tot leven te brengen. Laten we rennen. Mijn koning brengt mij in zijn kamers. Dat spreekt van heimwee. Om ook weer naar die vrede uit te zien. Om te zeggen, oh, ik heb soms zo last van falen of nog van de gebrokenheid. Of als ik mijn buurman zie, dan denk ik, Heer, hoe ooit moet deze man de vrede van u gaan voelen en begrijpen? Er is nog zoveel voor nodig. Laat die vrede komen, alstublieft. Want het heimwee moet ook in mijn hart beginnen. En ik mag het ook laten zien aan hem. Laten we juichen, zingen om jou, laten we jouw liefde prijzen, meer nog dan de wijn. Meisjes van Jeruzalem, donker ben ik. En dat slaat ook op wat in 1 Koningen 8 vers 12 staat. Waarin God zelf zegt, ik ben als een donkere wolk bij je komen wonen. De tenten van de tabernakel waren ook donker van de buitenkant. Waarom? Omdat Christus juist in de donkerte is gekomen. Omdat hij niet eerst zegt, doe het maar eerst zelf, wees maar perfect, faal maar niet meer. En dan kom ik bij je wonen, dan zal Jeruzalem er zijn. Nee, naar Jeruzalem toe kwam daar die donkere tent in Egypte, in de ballingschap. Juist daar kwam Christus wonen. Waar stierf Christus? Aan de noordkant van Jeruzalem. Op de plek waar je zelfs Deuteronomium van zegt, daar moet je de poep heen brengen en begraven. Te midden van de ellende en de shit, te midden van daar waar onrecht is, juist daar kwam Jezus. Om de Adam te zijn en het te voleindigen en te volbrengen in ons en met ons. Dus hij komt als een donkere tent, als het doek van Salomo's tenten. Hij komt in jouw situatie waar je vandaag bent en trekt en reist met je mee. Het is niet een ontoegankelijk licht. God heeft het licht wat hij geeft toegankelijk gemaakt voor ons, het is bereikbaar. Omdat hij in ons leven, in mijn leven stapt. En kijk niet op mij neer omdat ik donker ben. Omdat de zon mij heeft gebrand. De realiteit van dit leven. Hallo, de mensen die in Egypte hadden gewerkt, die hadden bruine handen. Die hadden eelt op hun handen van het harde werken. Het leven doet zijn werk. En laat soms ook de littekens na. En dan staat er ook in vers 6... Mijn moeders zonen waren hard voor mij. Ik moest hun wijngaarden bewaken. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. En hier mag je ook het bewaken meer lezen als een bewaren. Jezus zegt, ik ben de wijnstok, de ware wijnstok. Maar hij is ook degene die het bewaart. En zorgt dat het ook overblijft voor ons en toegankelijk is. Zeg mij toch, mijn allerliefste, waar laat jij je kudde weiden? Waar laat je die 's middags rusten? Laat mij er toch niet dwalend langs de kudde van je vrienden gaan. In een andere vertaling staat ook, laat mij niet gesluierd. Laat mij niet blind zijn, niet ziende zijn. Laat me toch zien, Heer, waar u bent en waar ik die rust kan vinden. En mijn gebed is ook vaak, Heer, als ik me zeker angstig voel of voel falen of nog denk, och, ik moet nog zoveel kunnen en bereiken en begrijpen. Of ik weet niet hoe ik eruit kom, dan vraag ik, Heer, maak mij toch ziende. Geef mij toch het licht. Opdat ik weet waar ik heen mag gaan. Maar als je mij niet kunt vinden, mooiste van alle vrouwen, volg dan het spoor van de kudde. Toen het volk van Israël door de zee heen ging en de zee weer terugkwam, waren de voetstappen, het spoor, was verdwenen. Die was weer in de zee. En soms zoeken wij ook, Heer, waar bent u nou? Maar dan kunnen we naar de huizen van de herders toe. Degene die ons voor zijn gegaan in het geloof. Onze ouders, de apostelen. De mensen die al met God gewandeld hebben. Daar mag je ook aankloppen. En gewoon heel praktisch elkaar tot een hand zijn. Hoe vaak ben ik niet gewoon bij iemand aangeklopt. En zeg, ik zit even vast. Ik heb nu een huk nodig. Of ik heb gewoon een bemoediging nodig of een gebed. Dat staat er. Als je mij niet kunt vinden, kom dan naar de huizen van de mensen die al verder zijn in het geloof. En laat je bedienen. En laat je helpen en laat je weer leiden in het spoor wat er al ligt. Hoe lieflijk zijn je wangen, staat in vers 10. Hoe sierlijk zijn je hals als een ketting. Nou, hier staat een merrie voor farao's wagen. Zo vergelijk ik jou. Nou, toen het leger, met al die paarden ervoor, richting de zeestorm. Als je daar één merrie tussen zou zetten, nou, dan zou alles op de hobbel gaan. En als alles op de hobbel gaat, en hier denk ik ook dat het zo vergeleken wordt, hoe lieflijk zijn je wangen en je ringen, hoe sierlijk zijn je hals en je ketting, wordt bedoeld hoe je het paard met de tomen, met de geleiders, die werd heel mooi versierd, in bedwang houdt. En God zegt hier ook met mijn onderwijzing, met mijn Torah, met mijn spreken over hoe je mij lief kunt hebben, zo kom je in toom, zo kom je bij mij uit. Dus lees mijn woord, overdenk mijn woord. En je ziet het ook bij die Torahrollen, die zijn prachtig versierd. Met heel veel glitters en met mooie stenen. Dus laten we ons ook onderwijzen. Zet ik af en toe, als ik in de auto zit, soms moet ik me er ook toe zetten om gewoon ook eens een preek op te zetten. Of nog even iets op te zoeken wat mij gewoon bemoedigt en versterkt en mij weer op God doet richten. En niet op de omstandigheden doet kijken. Nu mijn koning, vers 12, op zijn rustbed ligt, geurt mijn nardus zoet. Mijn lief is mij een bundel mirre. Hij slaapt tussen mijn borsten. Mijn lief is mij een hennetros in de wijngaard van Engedi. Nou, de mirre, die staat hier ook wel vaak voor het lijden. En mirre is ook wel afgeleid van Mora. Dus ook de berg Mora. Moria, de berg waar zowel waarschijnlijk de oorsprong is geweest, waar het lijden ook plaats heeft gevonden, maar ook waar Jezus de dood heeft overwonnen en daar waar hij weer terugkomt en het vrederijk zal vestigen. En hij slaapt tussen mijn borsten. Ik vond het als een tiener inderdaad, ja, wat moet je er allemaal mee? Maar een kind tussen de borsten van de moeder, die wordt voorzien van levenssappen. Die krijgt voorzienigheid. En die krijgt de kans om te leven. Je bent zo mooi, vriendin van mij. Je bent zo mooi. Je ogen zijn duiven. Duiven, de vogel die als enige eigenlijk het nederige dier is tussen alle vogels. De enige vogel die gewoon terug of op zijn nest blijft zitten. En de vogels waar de psalm ook over schrijven, die op de tempelplein gewoon heen en weer vliegen. En blijft zoeken, ook toen de tempel verwoest was, bleef ook het volk van God blijven zoeken op die plek, na die tijd die nog gaat komen, na de vrede. Blijf zoeken. Wees als een duif. Als ik het soms niet zie en niet begrijp en God spreken ook niet kan pakken en mij soms ook teleurstel, dan wil ik zijn als een duif. Ik wil dan toch standvastig zijn en volhouden en nederig blijven en zeggen, Heer, help mij te zien. Uw voorzienigheid, uw vrede, uw spreken. Wat ben je mooi, mijn lief, wat ben je bekoorlijk. Het groen is ons bed, de balken van ons huis zijn ceders, de binten zijn cipressen. En hier gaat het eigenlijk alweer om het groen, de bomen, het loof, de teken van hoop. Het zal weer uitspruiten. Dit is voor mij Hooglied. Er staat nog veel meer rijkdom in dat eerste hoofdstuk. Maar dan zouden we een hele Bijbelstudie erover kunnen houden. Maar wat ik je hoop mee te geven, is dat het ook om de bewoning gaat, om het ontmoeten van God. En dat God jou vandaag gewoon wilt ontmoeten daar waar je staat. Misschien heb ik voor één iemand gesproken, alleen mezelf, want ik merk dat het genezend is voor mijn hart. Dat God mij wilt ontmoeten en tot mij spreekt waar ik ook sta, hoe ik mij ook voel. Ook als ik het gevoel heb ik faal, of vraag maar een ander, want die is beter. God komt naast mij zitten. Zoals ik gisteren bij mijn zoon mag doen, dan vind ik dat zo vertroostend dat ik dat bij mijn zoon mag doen. Terwijl God tegelijkertijd zegt, Bart, kijk eens naar jezelf. Zo doe ik het ook voor jou. Ik wil jou ontmoeten. Het gaat me om de bewoning, niet om dat huis. Niet om waar je uiteindelijk allemaal goed in zult worden als je helemaal op je bestemming bent. Maar vandaag geniet ik van je. En wil je dat ontvangen? Wil je mijn liefde voelen en ervaren? Weet dat ik met je ben. Die tijd van shalom, die hebben we nog niet in deze wereld. Daar kijken we nog rijkhalsend naar uit. Maar wees je bewust dat wij al in een stukje shalom mogen wandelen. Omdat Gods Heilige Geest gegeven is aan ons. Hij is niet alleen in ons, maar hij is met ons. Om ons heen. En laten we God niet alleen ver in de hemel zoeken. Heer, we zingen dat ook vaak. Dan denken we vaak aan ver weg. Maar Gods dimensie is daar waar wij zijn. Dus hij is heel dichtbij, als we hem nodig hebben. Amen.